over ontwikkelingen met betrekking tot de ambtelijke reorganisatie. Aan jullie het woord.
Ja, goedenavond. Ik heb u gisteren in ieder geval alvast een toelichting laten toekomen via de griffier. Een toelichting op proces ambtelijke reorganisatie 2015-16. Ten behoeve van deze commissievergadering, ik neem aan dat u die allemaal ontvangen heeft. Die is gisterochtend door ons doorgestuurd. In ieder geval. Dus, waarvan vanmiddag heeft u gezien? Of,
nee, ik heb gisteravond echt niet ontvangen. Vanmiddag
gisterochtend, het is bij de agenda gezet.
Gisterochtend is hij doorgestuurd.
Ja,
goed. Ik neem u even mee door dat twee pagina's. Ja, we hebben een aantal kopieën bij ons, dus voor mensen die het nu niet hebben. Geven we die even door.
Het is twee pagina's. De griffie is altijd super snel, maar het kan niet. Maar de laatste, je zit niet eigenlijk achter de computer als hij erbij. Dat is.
Op het werk, dan geen apps in de gemeente. Even.
Goed, omwille van de tijd, ga ik van start. Wat was de aanleiding van de reorganisatie? Waar veel ontwikkelingen in gemeenteland, de invoering 3D's, vernieuwing van de dienstverlening, het klantcontactcentrum onder andere, en de bezuinigingen waar we het al een paar jaar over hebben. En daarbij toch de wens die wij als gemeente en u als raad had om het behoud van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van de afdelingen van de organisatie weer in balans te brengen. De bedrijfsvoering en de financiën in balans te brengen. En er zijn ook veel kansen die er waren en die er nog komen in de toekomst. Omdat we gewoon een relatief oud ambtenarenbestand hebben. Die dus nu in 2019 geloof ik nog met 30 mensen met pensioen gaan. Dus daar liggen ook weer kansen voor de organisatie. We zijn aan de slag gegaan met die reorganisatie. En op dat moment kwam Landgraaf met het verzoek van kunnen we niet gaan samenwerken. Ja, dan komt zo'n reorganisatie natuurlijk op een vreemd moment. En dan trap je op de reorganisatierem. Want dan ga je in de systematiek van de op handen zijnde fusie Brunsum Landgraaf aan de slag. Met de voorbereiding en uitwerking daarvan. En dat heeft een jaar of 2 tot 3 geduurd. Tweede helft 2015 wordt die fusie stopgezet. Maar die fusiedoelen blijven wel staan, zoals we in het begin ook al aangeven. Die 3 K's, hè, kwetsbaarheid, kosten en
kwaliteit.
En de kwaliteit, ja. Maar daar blijft wel ook nog een taakstelling. Nee, ik vergeet er altijd één en altijd een andere, dat is merkwaardig. Natuurlijk blijft er wel een bezuiniging op. Dat is niet interessant, dan stop ik ermee. Kan ook, want dat is, maakt mij verder. Nee, maar er zijn echt iedereen is aan het praten, maar mij verder niet uit, hoor. Nee, ja. Ja, dat weet ik, maar dat. Dat is nog mijn minste probleem. Nee, natuurlijk blijven dan wel de bezuinigingen op personeelskosten die blijven staan. Want we hadden natuurlijk wel een bezuiniging ingeboekt, ook op de op handen zijnde fusie. We willen het behoud van kwaliteit van de producten, de diensten en het verminderen van de kwetsbaarheid, zoals al aangegeven. Via de perspectiefnota in 15 wordt er een plan B ontwikkeld en aan u voorgelegd. En daaruit komt dan een realisatie op de basis van de zogenaamde minimumvariant. Dat betekent 1 miljoen bezuinigen op de eigen organisatie, maar 4 ton weer opnieuw investeren in kwaliteitsbevorderende maatregelen met behoud van die kwaliteit. Dan gaan we in de zomer van 2015 een eerste opzet maken van wat zijn sterkte, zwakte kanten van de organisatie, en de ontwikkelingen. Wat willen we als organisatie en hoe spelen we op die veranderingen in? En hoe kunnen we een en ander beheersbaar maken? Want dat is, je gaat niet over één dag ijs natuurlijk. En dat landt in het eerste concept organisatieplan. En dat is opgesteld door de leiding, met name Wim Ruimkes naast mij. Gesprekken met de OR en met het GO beginnen dan te lopen. En die gesprekken met die OR en het GO, die zorgen natuurlijk ook voor dat je vanuit de kant van de bonden in ieder geval ook de input krijgt die je wilt. Maar ook de ondersteuning, want ga je met een reorganisatie in een organisatie aan de slag, dan heb je er helemaal niks aan om OR en GO tegen je in het harnas te jagen. Dus we zijn daar op een hele constructieve manier, zijn we daarmee in de slag gegaan en zijn we ook heel goed uitgekomen. Dus, dan komen we het eerste kwartaal van 2016. Toen zijn we alle afdelingen afgegaan met dat concept organisatieplan om ook vanuit die afdelingen separaat nog een heleboel ideeën mee te nemen. En toen dat allemaal op papier stond, zijn wij aan de slag gegaan met onderhandelen om te komen tot een nieuw sociaal statuut. En je hebt dat nieuwe sociaal statuut natuurlijk nodig, anders kun je je organisatieplan niet uitwerken en dan heb je geen reorganisatie. Tweede kwartaal in 2016, fijnstructurering wordt doorgevoerd op het organisatieplan. Alle openstaande onderwerpen, nieuwe ideeën worden verwerkt en financiële gevolgen worden duidelijk onderbouwd. En op individueel niveau worden consequenties aan medewerkers aangegeven. En dit leidt tot een zogenaamde was-wordlijst. We hebben een lijst gemaakt van het complete ambtenarenbestand met wat is het nu en wat gaat het worden dadelijk als we de reorganisatie hebben afgerond. Zo krijg je op in principe elk niveau krijg je een beeld van wie gaat nou gewoon, wie is gewoon volger van zijn huidige functie, van wie vervalt die functie en van wie krijgt er dadelijk een andere functie of wie krijgt een onderdeel van een functie van een collega die dadelijk met pensioen gaat. De ondernemingsraad heeft in die tussentijd alle vragen en opmerkingen aan ons gesteld en daarover was, zoals ik net al aangaf, ook diverse keren overleg gevoerd. Een geaccordeerd.
Nee, want overleg is er altijd.
Dus nee, maar OR en GO, ja. Die gaan over je reorganisatie. En ik kom met een reorganisatieplan. En dat reorganisatieplan moet goedgekeurd worden door GO. En als GO dat niet goedkeurt, ja, dan heb je onderhandelingspunten waar je over moet praten. Tot je uiteindelijk een goedgekeurd plan hebt liggen waar het GO mee akkoord gaat. En ook alle gevolgen voor het personeel in zitten. Ja, dan vinden bepaalde onderhandeling plaats over punten.
Ja, dat is gebeurd al.
Jazeker, ja. Vorig jaar al, hè. Staat er ook. Hè. ja, dat leidt tot een definitief organisatieplan hè, met 5 bijlagen dat het college is vastgesteld. Dan vindt er implementatie, er wordt de implementatie voorbereid. Hè, want je moet dan een hele omslag maken van de oude organisatie naar de nieuwe organisatie. Dat heeft te maken met bepaalde mandaten die afdelingshoofden hebben. Budgettoedelingen van afdelingen, omdat ook die afdelingsstructuur verandert. Huisvesting, want nou, mensen zitten nu op de derde verdieping, maar die komen dadelijk samen te zitten op 7. Ja, ook daar vindt dan vanuit faciliteren een bepaalde systematiek plaats. Inrichten van systemen, autorisatie via software systemen. Ja, noem dat zo, maar de praktijk zeg maar. Hè. Je gaat uitvoeren, mensen moeten bij elkaar komen op bepaalde afdelingen. Dan komen wij langzaam richting het vierde kwartaal in 2016. En dan krijgen we de implementatie van de besluiten en het voorbereiden en het inrichten van een nieuwe organisatie. Zodat we per 1 januari 2017 een vlekloze start krijgen. Selectie op sleutelfuncties. En sleutelfuncties, dat zijn dus de mensen. Misschien kan Wim dat wel beter even uitleggen wat dan precies die sleutelfuncties zijn in dat verhaal.
Ja, de sleutelfuncties zijn de functies. Eigenlijk alle nieuwe leidinggevende functies waren de sleutelfuncties. En we hebben nog directieleden. We hebben afdelingshoofden, 8 afdelingshoofden. Van 13 zijn we naar 8 gegaan. En coördinatorenfuncties. En die zijn in functieboek 1 op basis van kwaliteit, dus op basis van geschiktheid, selectie, zijn die ingevuld. En de overige functies zijn op basis van plaatsing ingevuld. Dat zijn zo'n 90% van de mensen zijn één op één eigenlijk geplaatst. Waarin de functies vaak één op één hetzelfde waren, maar hier en daar licht konden verschillen. Maar die werden dan doorgeplaatst. En uiteindelijk hebben we 2 bovenformatieven in dat traject overgehouden. Boventallig moet ik zeggen. En op de 220 medewerkers zoiets.
Goed, en voor die boventallige hebben wij...
Die twee zitten nu in een werk-naar-werk traject. Ja. Dat is van 1 januari gestart. En dat staat ook in het sociaal statuut. Ja. En we hadden er eigenlijk 4, maar 2 zijn natuurlijk uitgestroomd nog. Omdat die ook op de nominatie stonden om toch weg te gaan.
Ja, die waren al aan de voorkant wel gezegd van laat mij maar boventallig zijn. Dan kan iemand anders mijn functie krijgen. En die gingen toch binnen 1 of 2 maanden met pensioen. Dus dat zat net zo lang kunnen tussen. Kijk, voor die 2 mensen heeft overleg en onderhandeling plaatsgevonden in het sociaal statuut. Over een van werk-naar-werk traject. En dat van werk naar werk traject, daarvan heeft en de werknemer, maar ook de werkgever een bepaalde verantwoordelijkheid die hij moet nemen om deze mensen weer, of binnen je eigen organisatie, of binnen een andere organisatie, binnen een tijdsbestek van 2 jaar en 3 maanden, er zijn 2 jaar, naar een andere baan te helpen. En dat kan dan uiteindelijk weer verlengd worden met 1 jaar, maar er is dan een separaat collegebesluit voor nodig, even uit mijn hoofd.
Maar goed, jullie geven aan, sleutelposities zijn inderdaad sterk verminderd, van 13 naar 8, meen ik. Hè?
Afdelingshoofden.
Wat is er dan met die mensen gebeurd? Met die 5 mensen, zijn die naar een lagere functie gezet? Of hoe gaat dat dan?
Nou, die waren niet allemaal bezet. Dus je hebt sleutelfuncties in de oude organisatie. Dat waren 5 directeuren. Daar waren er nog 2 of 3 van echt bezet. En je had 13 afdelingshoofden waar waarnemers op zaten. En sommige werden ook waargenomen tussen 1 persoon meerdere afdelingen waarnam. Maar het is wel zo dat we meer sleutelfunctionarissen hadden dan sleutelfuncties. En dat betekent dat door de selectie die er geweest is, is niet iedereen teruggekomen op de positie die hij misschien voor ogen had, maar wel op een andere positie. En 2 zijn erbij overgebleven. En dat zijn dan de boventalligen. En die andere functies, dus die niet bezet zijn, die zijn vervolgens intern en extern opengesteld, conform ook de procedure zoals wij die in werving en selectie hebben op dit moment. En we zijn nu zover dat we de meeste functies hebben ingevuld. De sleutelfuncties. Maar wat gebeurt is ook dat weer verschuivingen optreden intern. Doordat mensen op ene plek weggaan, krijg je daar weer gaten en die moet ook opgevuld worden. Dus het is best een lang traject geweest van werving en selectie, waar we nu grotendeels doorheen zijn.
Dan heb ik ook nog een vraagje. Zijn er nog bezwaarprocedures op dit moment?
Er lopen 3 bezwaren. Als gevolg van de reorganisatie. Ja.
Ja, goed, het is zo dat in navolging van de uitleg die mevrouw Koen heeft gekregen, zo dat we gekozen hebben ook voor kwaliteit. En dan kan het zijn dat mensen op bepaalde functies zitten en op dit moment niet meer de kwaliteit hebben, CQ aan die kwaliteit voldoen. En zodoende op een andere functie terechtkomen. Dus ja, goed, daar zijn ook keuzes in gemaakt. En dat is een hele, hele bewuste keuze geweest. Het is niet zo dat we ook mensen waarvan wij dachten, die gaan het niet redden, toch op een functie hebben gelaten. Maar ook voor mensen die daar ook zelf het probleem mee hadden dat ze op die functie zaten. Vaak zijn het mensen die doorgegroeid zijn vanuit een lagere functie naar een hogere functie. En uiteindelijk door ook veranderende omgevingen, de 3D's die komen, door het allemaal strakker regelt, minder mensen, toch wat moeite mee hebben. Ja, en dan doe je die mensen zelf ook een plezier. En er zijn ook mensen die dat zelf hebben aangegeven, dat ze het niet meer op die plek terug willen. En dan ga je met hun samen kijken naar hoe kun je dat goed oplossen. Dan komen we in 2017, hè. Dan staat de nieuwe structuur, grotendeels, zoals ook Wim net aangegeven heeft. En er zijn ook enkele diverse invullingen nodig. Wim gaf daarvan aan, die zijn zo goed als allemaal ingevuld op dit moment. En nu wordt nog gewerkt aan de nieuwe werkwijze en waarnodig wordt het instrumentarium aangepast. En we komen daar ook nog mee terug naar u. Een instrumentarium aangepast, het staat ook als management develop traject. Hè. Dat zijn toch mensen die zitten nu op een functie. En gaat daar toch mee aan de slag om daar ook weer een stukje doorontwikkeling van die mensen te laten plaatsvinden. En er zijn een stuk, en dat komt dadelijk ook in de voorjaarsnota volgens mij nog terug, hè, op een stukje ontwikkeling, een stukje personeelskosten, opleidingskosten. En we moeten nog aan de slag met een HRM-visie, strategisch opleidingsplan, werving, selectieprocedure, financieel beleid en strategische personeelsplanning hebben we nu opnieuw opgestart. En dat is ongeveer op hoofdlijnen zoals het verhaal er vanaf 2012, even uit mijn hoofd, tot heden heeft uitgezien. Met de kanttekening dat we dat natuurlijk veel liever sneller hadden gedaan, waren het niet zo dat daar landgraaf tussendoor kwam die aan de deur klopte of ambtelijk wilde fuseren. Dat heeft ons eigenlijk 3 jaar gekost in de reorganisatie die wij zelf in 2012 al hadden willen doorvoeren. Maar ja, dat soort dingen gebeuren. Dus, dank u wel, voorzitter.
Goed, u bedankt voor de heldere informatie. En ik zie dat er een vraag is van collega Gordijn en een vraag van collega Lespaar. Collega Gordijn.
Ja, dank u wel. In ieder geval bedankt voor het betoog. Kijk, u gaf aan dat binnen nu en 2 jaar een 30-tal mensen zal gaan uitstromen.
Eigenlijk is het vanaf het begin van de reorganisatie, vanaf 2015 tot en met 2019, zijn die 30 mensen die uitstromen. Ja. En daarop gebaseerd is ook de financiële onderbouwing waarop wij die besparing van 1 miljoen realiseren.
Maar er zullen dus binnen nu en 2 jaar nog een aantal mensen gaan uitstromen. Die zitten dan ook op sleutelposities. En hoe gaat u dat doen om in ieder geval die kennis die dan wegvalt te borgen naar de toekomst toe?
Nou, wat wij... En dat heeft ook te maken met de systematiek die we gaan hanteren, wat wij graag willen. Volgens mij, even uit mijn hoofd, op dit moment zit er niemand op een sleutelfunctie, hè, die binnenkort uitstroomt. Ja, 1 persoon is dat. Wat wij willen in ieder geval, en dat is in ieder geval voordat deze personen met pensioen gaan, dat je, laat ik zeggen, een half jaar van tevoren in ieder geval de procedure opstart. En dat je minimaal 3 maanden van tevoren voor de persoon met pensioen gaat,
En dan hoop ik niet dat ze zich vergissen zijn verlofdagen, want dan gaan ze nog alles eerder. Omdat je in ieder geval wel een overbruggingsperiode hebt van 2, 3, 4 maanden, waarin persoon X die met pensioen gaat, persoon Y die op de nieuwe functie zit, in ieder geval zijn inhoudelijke kennis kan overdragen. We hebben daar heel erg nadrukkelijk naar gekeken intern, want we hebben redelijk oud ambtenarenbestand qua leeftijd. En er stromen dus veel mensen uit en ook veel mensen op bepaalde posities. En niet alleen op zo'n sleutelpositie, dit is dan iemand van financiën, maar ook op andere. En ja, dat moet je gewoon niet verloren laten gaan. En daarom proberen we bij te schakelen. Maar dat zie je ook vaker in de overlapping van kosten. Dat je de ene kosten nog aan het maken bent, maar wel alvast voor moet sorteren op kosten, personeelskosten van iemand die je dan moet gaan inhuren op dat moment. Of die je dan een dienstverband gaat geven. Dus daar zit wel altijd wat overlap in.
Nog een aanvulling erop. We zijn op dit moment met 3 personen, weet ik, dat we die dubbel laten lopen op dit moment. Waarin die dus per 1 januari 2018 weggaan, denk ik. En dan proberen we die zo rond september dubbel te laten lopen.
Ja, blij dat we nu krijgen. Wat ik miste, dat is een schema. Van hoe is dit nu georganiseerd? Wat van afdelingen zijn daarover? Een organogram, zodat je ook weet wie is daar de baas van. Zodat je ook als raadslid een beetje weet hoe dat in je eigen gemeente gaat. Dus ik hoop dat we dat nog krijgen. De tweede vraag is van, het heeft natuurlijk... ja. Nee, is niet erg. Tijd om te bidden en dat hoort er ook bij. Dus schaam je niet. Ja, schaam je niet. En, het tweede is natuurlijk een meer politieke vraag. Sterkte, zwakte... Dat is een politieke discussie geweest. Nou maak ik hem niet politiek. Na deze reorganisatie, denk ik, heeft de Raad er wel behoefte aan en ook recht op om te horen hoe staat ons apparaat er nu voor. Zijn wij na deze reorganisatie, krijg je weer het format. Het is ingezet omdat, we hebben bereikt dat. Ik hoor wel graag het resultaat, want dat hoor ik niet. Dus is Brunssum nu, in de woorden van de heer De Rijk te spreken, toekomstproef? Of zijn er nog gaten? Derde vraag is, het valt me op, en dat kan toch niet waar zijn, dat op personeelsgebied hier nog alles ontwikkeld moet worden. Hebben we dan de afgelopen jaar hier een waardeloze afdeling gehad en heeft de gemeentesecretaris liggen te slapen? Management development, ontwikkeling van management. HRM-visie, strategisch opleidingsplan, werving en selectieprocedure. Ja, bij een tweedehands fietsenwinkel hebben ze dat nog. En dat neem je gewoon over. Dus even voor alle helderheid, dit baart mij zorgen. En wat me nog meer zorgen baart, als erbij staat financieel beleid tussen twee dingetjes door. Dus wat is uw boodschap daarmee met die zinnetjes? Is het nu zo dat financieel niemand weet, links niet weet wat rechts doet? Hebben we geen personeelsbeleid? En de laatste vraag is,
nog meer.
Waarom organiseren wij de... Waarom organiseert het college, niet wij, de portefeuille personeel onder een wethouder van een partij, niet onder de burgemeester? En ik vraag dat in zaken garanties dat er benoemingen op kwaliteit plaatsvinden en niet op hoe je ligt, al dan niet politiek.
Die laatste is eigenlijk een integriteitsvraag die u aan mij stelt. Maar
nee,
dat vind ik een vervelende.
Een open vraag.
Ja, maar, wel, maar misschien dat de heer Reumkes die beter kan beantwoorden dan ik.
Ja, nou, kijk, over de portefeuilleverdeling ga ik niet. Maar ik wil wel zeggen dat wij in de selectie en in de aanstelling van medewerkers heeft het college zich nergens mee bemoeid. Nooit, nee. En het enige gebeurd is, in de selectiecommissie van de directie heeft de portefeuillehouder gezeten, omdat die anders te smal ook was qua omvang. Want anders zat er maar 1 persoon in. Dus dat is het enige... Ja, nee, nou oké, maar dat is wat breder gemaakt. Maar
die selectiecommissie bestond uit de secretaris en ondergetekende. Ja. En daar hebben 2 mensen intern gesolliciteerd. Dat was de heer Reumkes en de heer Harry van der Roer.
Ja. Maar andere functies...
Die zaten er al, die volgden hun functie.
Nee. Ja. Nee, maar alle andere...
Mijn vraag was eigenlijk een portefeuillehouder. Waarom doen jullie dat als college zo? Ik vind dit een...
Kijk, ik vond het zelfs heel goed vanuit de vakbonden dat in het sociaal statuut is vastgelegd, want ik heb andere sociale statuten in het verleden meegemaakt, waarin mensen ook op sleutelposities gewoon door werden geschoven. Dat was hier niet het geval. Er werd echt gezegd, we gaan voor kwaliteit. En dat heeft er hier en daar ook toe geleid, dat niet iedereen, dat heb ik net ook gezegd, die verwacht dat die op een positie kwam, op die positie is gekomen. En dat heeft ook geleid dat er vier personen nieuw zijn in die leidinggevende positie. En dat is ook de verandering die we nodig hebben als organisatie om de nieuwe dingen, de nieuwe uitdagingen van de nieuwe tijd aan te kunnen, denk ik. Dus ja.
En wat betreft de portefeuille, die is nog altijd in neutrale handen, dat is nooit anders geweest. Dus maakt u zich daar geen zorgen over. En ik heb in een selectieprocedure gezeten voor de benoeming van de twee directieleden, samen met de secretaris en ondergetekende. Daarna heb ik mij, en zo hoort dat ook, teruggetrokken uit de hele selectieprocedure. En heeft het toenmalige MT, bestaande uit drie personen, dat volledig onafhankelijk van het college gedaan. Daar heeft het college ook verder geen rol in gespeeld. Niet ik, niet de burgemeester, niet de rest van het college, niemand. En ook niet in sollicitatieprocedures. Ook niet de benoemingen. Ook niet de benoemingen van de reorganisatie in zijn volle breedte op de twee na, die zoals ik het net benoem. Dat is het hele verhaal.
Voorzitter, ik toch nog een opmerking te maken. Ja, maar toch een opmerking maken naar aanleiding van de kwalificatie die de heer Lespaan net benoemde over een secretaris. Ik vind dat dat niet thuis hoort, in ieder geval in deze commissie.
Ik maakte een vraag.
Nee, u
had geen kwalificatie. Ja, u zei of heeft hij zitten te slapen? Ik heb niet gezegd ze sliep.
Nee, maar
wacht even. Dus ik moet eerst het antwoord krijgen. En ik heb gevraagd of zat ze te slapen. Het kan gewoon niet, in mijn ogen, die laatste regels, dat gewoon niet goed geregeld is. Want dat heb je al jaren nodig. Dus als ik het antwoord krijg, ik heb niemand gekwalificeerd, voor alle duidelijkheid.
Nou, de organogram kunnen we in ieder geval toezeggen. Zo gauw als we dat klaar hebben, dan. En dat is vrij recent, hebben we nog mensen in ieder geval aangenomen. En zoals we dat klaar hebben met de afdelingshoofden, lijkt me geen probleem hoe dat nu zit. We hadden eerst 13 afdelingen en terug naar 12. Ik bedoel, dat is het minste probleem. De andere vragen. Heeft u zitten slapen? Ik vind het jammer dat u dat op die manier vraagt. Hè? U kunt ook gewoon vragen, hoe zit dat? Zonder te roepen van, heeft die zitten slapen? Wat is dat van ouwer en wat is dat van surfer?
Met deze opzomming, als
zou ik de heer Lespaar nadoen. Nee, waar het om gaat, kijk, ik chargeer het even. Hè. We hebben een sociaal statuut dat stamt uit 1980. We krijgen een reorganisatie, dan kan ik dat sociaal statuut niet uit de kast trekken, dan moet ik een nieuwe maken. Dan zijn allerhande regels veranderd, er zijn allerhande zaken veranderd, er is een totaal nieuw GO, dan moet je nieuwe onderhandelingen mee voeren, alle wet- en regelgeving is veranderd, dan moet je opnieuw aan tafel. Zo is dat ook met de zaken zoals een HRM-visie. De HRM-visie die wij hadden, ik weet niet wanneer die stamt, volgens mij ergens uit de jaren 90. Op het moment dat je reorganisatie hebt, moet je toe naar een nieuwe HRM-visie. Want je verwacht andere dingen van je medewerkers dan dat je in 1990 deed. Je verwacht dat ze blijvend studeren. Een strategisch opgepakt. Ja, natuurlijk gebeurt dat altijd. Maar je moet het wel ergens neerzetten. Kijk, en een strategisch opleidingsplan. Ik verwacht, en wij verwachten als organisatie. Wij verwachten van de organisatie dat ze ook een stuk vakkennis blijven behouden en dat ze opleidingen volgen en cursussen en trainingen. En dat zit in een strategisch HRM-beleid. Dat was er al, maar je moet het wel altijd aanpassen aan de tijd van vandaag. Kijk, als u kijkt naar de 3D's, die zijn allemaal veranderd. Ja, daarin moeten je mensen wel mee. En die moeten dan strategisch opgeleid worden op basis van die wetswijziging. En zo blijf je altijd aan de gang. Maar wij benoemen het hier om u aan te geven dat we daarmee bezig zijn. En dat eigenlijk een voortdurend proces is. Daarvoor heb je een afdeling personeelszaken.
Dat vind ik dan, daarvoor vond ik het ook, daarvoor zou ik niet van de zeer staan, want daar heb je een afdeling en die bestaat. En, maar nog financieel beleid, want het staat tussen twee puntjes. Hè.
Wat staat er? Welke is, wat staat er?
Onderaan, laatste regel.
Ja, maar dat is wat Fred doet graag. Het staat er al in die grote regel staan.
Ja, want de rest
samen
is één
hoofd. Het financieel beleid zou
aan.
En dat volgens mij is dat de financiële uitgangspunt.
Ja. Nee, waar dat gaat erom dat er een samenhangend financieel beleid komt. En dat je ook kijkt dat je in ieder geval de zaken die je op papier zet, zoals het HRM-beleid, zoals opleidingsplan, zoals die wervingsselectieprocedures, dat moet je allemaal uitwerken. En dat je daar een stukje financieel beleid op loslaat, dat je dat ook kunt inbedden. Want ja, met alle respect, je hebt al een afdeling P&O, maar HRM-beleid schrijven is toch weer iets anders dan een afdeling P&O runnen. En dan zou je daar op enig moment een externe voor moeten inhuren. Dat heeft ook te maken met financieel beleid. Hoe ga je om met een afdeling? Dus daar zit hem dat in. Maar ik had de tweede vraag, ik heb hier wat opgeschreven, maar ik snap hem zelf niet meer.
Sterkte, zwakte.
Ah, ja, sterkte, zwakte. Ja, goed, dat is, u heeft daar een politiek verhaal van gemaakt. Wij hebben gekeken naar...
Vandaag puur technisch. We hebben de reorganisatie achter de rug.
Nee, maar we hebben bijvoorbeeld even als uitleg. Hè, we hebben toen gekeken en met elkaar geconstateerd dat onze afdeling bedrijfsvoering niet aan de maat was. Dat is op basis van een sterkte, zwakte analyse van die afdeling, is dat in ieder geval op tafel gekomen. Daarin moet je in zo'n reorganisatie en in het opzetten van zo'n nieuwe afdeling bedrijfsvoering, moet je wel naar kijken. En dat heeft ook te maken met de vraag die de heer Gordijn net stelde. Daar zit iemand die gaat over een aantal maanden, CQ een jaar, met pensioen op die afdeling. Moet je daar wel iemand bij plussen aan de voorkant, waardoor je soms dubbele kosten krijgt. Die afdeling bedrijfsvoering is een hele belangrijke. We hebben er op dit moment twee externen zitten die ons daarin ondersteunen. En die externen blijven nu ook nog tijdelijk zitten. Maar er zijn wel alweer mensen aangenomen die dadelijk die externe moeten gaan vervangen. Maar dan moet weer overlap plaatsvinden. En zo moet je aan die organisatiestructuur altijd bouwen. Als dadelijk die bedrijfsvoering staat, dan zal er weer een andere afdeling zijn waar je aan moet gaan sleutelen. Omdat er ergens iemand mogelijk door het ijs zakt. Of er wordt iemand ziek. Of iemand... wat er allemaal kan gebeuren. Ik bedoel, iedereen is onderhavig aan veranderingen. En dat gebeurt ook op die afdelingen. En dan moet je daarop inspelen.
Ja, voorzitter, eventjes dan toch aanvullend op hetgeen de PAK-fractie net gevraagd heeft. Dit antwoord horende van de portefeuillehouder, dan zeggen wij dat dat eigenlijk behoorlijk onvoldoende is. Kijk, we hebben natuurlijk daar met elkaar over gesproken. We hebben daar ook op een gegeven moment ook afspraken over gemaakt. En collega Luyt en ikzelf hebben daar al meerdere keren ook over gesproken en vragen over gesteld. We zijn allemaal van mening dat artikel 43 vragen vaak ondermaats beantwoord worden. We zijn allemaal van mening dat het vaak lang duurt voordat we antwoorden krijgen. We zijn allemaal geschrokken als we hier in een auditcommissie zitten en twee mensen zijn ziek, dat de helft van de agendapunten niet doorgaan. En we hebben toen op een gegeven moment met elkaar afgesproken, als dadelijk de organisatie in volle breedte klaar is, dan komt er een gedegen sterkte-zwakte-analyse. We hebben daar ook nog een keer uit mijn hoofd een ton voor beschikbaar gesteld om de communicatie, raad, college te verbeteren. Dus dat er altijd wisselingen blijven en dat er altijd zaken blijven die boven de markt hangen en weer nieuwe veranderingen vragen. Daar kunnen we alleen maar in beamen dat de wethouder daarin gelijk heeft. Maar er zijn ook afspraken met elkaar gemaakt. En ik begrijp nu dus dat dit een antwoord is waarin niet duidelijk gesteld wordt die sterkte-zwakte analyse, als dadelijk de reorganisatie in volle breedte klaar is, die komt er. Of staat die toezegging wel nog altijd?
Ja, ik hoor dat daarover gesproken is. Binnen het gremium is mij even onbekend.
Eigenlijk alle begrotingen, of de begrotingsvergadering, auditvergaderingen, presidiumvergaderingen. Nou, luister, dit is een antwoord wat zeg maar continu op de agenda staat.
Als daar een toezegging over gedaan is en er is budget voor vrijgemaakt, ik heb het even niet helder op het netvlies, dan gaan we daar naar kijken. En dan komt die toezegging boven water. Maar ik heb hem in mijn lijst van toezeggingen, die ik regelmatig bespreek met de Griffie, heb ik hem nog nooit teruggezien. Dus dat vind ik een bijzondere.
Nou, dan zou ik zeggen, ga nog maar eens een keer de band terugkijken van de begroting. Want daarin waren wij als VVD-fractie namelijk van harte eens met de PAK-fractie dat die communicatie en dat budget dat verbeterd moet worden. En dat een van de zaken die daarin continu terugkwam, die sterkte-zwakte-analyse is. Dus hoe de toezegging daarin precies geformuleerd en genoteerd staat, durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Maar dat het besproken is en meermaals teruggekomen, daar weet ik 100% zeker.
Nou, ik twijfel daar verder niet aan. En als daar een ton voor communicatie, raad, gemeente is uitgetrokken, dan ga ik ervan uit dat dat even in de portefeuille van de burgemeester, die heeft communicatie, terechtgekomen is. En mogelijk dat die toezegging ook daar zit. Maar dan moeten we even kijken hoe dat in elkaar zit. Want dat... Oké, okay. Nou, maar dan zit hij daar. Dan is het ook logisch dat ik die toezegging niet ken. Nee, nou, maar als het in dat pakket is opgenomen in zijn geheel, dan zit hij waarschijnlijk in dat hele pakket van die ton met die andere toezeggingen bij de burgemeester. En dan moeten we daar even naar kijken, want dan zou die daaruit moeten. En dan moeten we kijken naar een sterkte-zwakte analyse vanuit mijn portefeuille als P&O-houder.
Nou ja, laten we dat in ieder geval wel doen, want waarom hechten we daar zoveel belang bij? We hebben al een aantal keren gemerkt dat vanuit de ambtelijke organisatie en dan met name de ambtelijke top, de voormalige top en de nieuwe top, zoals die net besproken is, ook verschillende signalen komen over hoe sterk de organisatie nu is. We hebben van de gemeentesecretaris op een gegeven moment gehoord, de organisatie is te kwetsbaar. Toen was de organisatie weer niet meer te kwetsbaar, toen was alleen financiën te kwetsbaar. En daarom juist, om ervoor te zorgen dat we hier eenduidigheid in krijgen op een bepaald moment en daarin kunnen zeggen, nou, we steken de pijl erin en dit is hoe de gemeente Brunsum ervoor staat, zouden wij wel belangrijk vinden dat dit ook op korte termijn naar ons teruggekoppeld wordt.
We gaan ermee aan de slag. Nogmaals, ik ken de toezegging persoonlijk niet. Die zit niet in mijn workflow in ieder geval. En als ik u hoor zeggen dat u van de burgemeester dit hoort en als u van de burgemeester dat hoort op PNO-gebied, is het misschien, ja, dat hoor ik dat toch de heer Van Dijk net gewoon uitspreken.
Nee, wacht even. Dat zei de heer Doutzenberg van Lijsborger.
Oh zo. Ja. Oké, maar goed, dan heb ik hem verkeerd ingeschat. Maar ik hoorde u zeggen, dus ik ging daar even vanuit. Nogmaals, het is natuurlijk zo dat u bent akkoord gegaan met een minimumvariant. En dat betekent niet dat wij op de beantwoording van artikel 43 4 ambtenaren hebben klaarzitten, vast er iets door de brievenbus valt. Dat wij niet 2 mensen kunnen vervangen als die ziek worden per direct en volledig geoutilleerd zijn op alle onderwerpen die de... wat was het? Welke club was het? Wat u zei? De auditcommissie kunnen vervangen. Ja, dat is er gewoon niet. We zijn gewoon een organisatie die volgens mij met hele goede mensen op alle fronten uitgerust is. Maar daarin hebben wij op geen enkele front de budgetten om dubbele functies neer te zetten.
En de raad heeft extra geld uitgetrokken.
Nee, maar ik was...
En daarvoor hebben we geld uitgetrokken.
Ja, maar dat was om de kwetsbaarheid tegen te gaan. Maar daarmee gaf ik aan dat we toch nog altijd op een minimumvariant zitten met een klein plusje. Nee, gewoon een minimumvariant. He, 1 miljoen bezuinigen, maar 4 ton opnieuw investeren, dat is gewoon de minimumvariant. En dat wij daarin geen budgetten hebben om op een heleboel functies een achtervang te organiseren. Dat ben je gewoon als organisatie te klein. Daarnaast durf ik wel te beweren dat wij een heel goed en prima uitgerust ambtelijk apparaat hebben. Dat ook wel landelijk als opleidingsorganisatie mag gelden. Want er zijn regelmatig mensen die doorschuiven naar een forsere organisatie dan de onze. Dus daar ben ik ook nog wel trots op ook nog.
Goed, we hebben een toelichting gekregen op de ambtelijke reorganisatie en natuurlijk zijn niet alle vragen beantwoord. Ik bedoel niet alleen alle gestelde vragen beantwoord, maar er zijn natuurlijk sowieso blijven vragen over, ook naar aanleiding van de dingen die nu verteld zijn, die opnieuw ontspruiten hier en daar in de hoofden. Maar we zijn in ieder geval blij dat we een aantal... belangrijke dingen hebben gehoord in dat hele proces van de reorganisatie. Ik constateer dat wij 20 minuten over tijd zijn en dat we nu beginnen aan, stel ik voor, een agenda punt 4.